Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik even zo'n meisje, ja, waar gaan jullie naartoe? We zijn met een groep meisjes. Ik denk, ja, probeer dan maar even je hoofd koel te houden.
Zou ik een van de weinigen zijn die daar voor geschikt zou zijn?
Ik ben het eigenlijk gewoon roerend met hem eens.
Ze kunnen gemasseerd worden en alles.
Gast, ze zat dat aan me. Heel fantastisch.
Ik moet ook niet overdrijven.
Ik was natuurlijk boos, maar ik bleef heel rustig.
Op de titel van kroonprins rust een zware last, met niet zelden een tragische afloop. Vraag dat maar aan Robert Maaskant, ooit de kroonprins van het trainersgilde. Hij mocht nog een paar keer tevergeefs als crisismanager opdraven, maar sindsdien kennen we hem vooral van een filmpje waarin hij eenzame tai chi oefeningen staat te doen in zijn eigen achtertuin. Maar met onze gast van vandaag, de kroonprins van de VVD, moet het goed komen. Het lijkt me sowieso geen tai chi man, eerder nonchalant, droogjes, nuchter, benen op de grond, behalve ergens rond februari, in Kielegat. Een voetballer met zijn profiel was snel gevonden. Klaas Dijkhoff is Philipp Lahm. Geboren in Duitsland, bestrijkt de hele rechterflank, doet met speelsgemak mee op het hoogste niveau, maar altijd in de schaduw van de man in de spotlights. Zoals Arjen Robben in München en Rutte in Den Haag. En dan ineens, nog voordat de sleet erop zit, de kiksen aan de wilgen. Het werd tijd voor wat anders. Klaas deed een afscheidstournee langs alle linkse media, de Volkskrant, de Correspondent. Dus ook de Core Podcast kon na even aandringen niet ontbreken. Welkom, Klaas Dijkhoff. Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Het verbaasde ons een beetje, want we hebben aan jou moeten trekken. Mm-hmm. De andere politici die afgelopen weken zijn gekomen, die kwamen zichzelf een beetje aanbieden eigenlijk. Maar bij jou kostte het de nodige
moeite. Ja, maar je kunt ook niet meer op mij stemmen. Dus dan heb je niet die drive van om ergens weer te vragen voor een stem.
Je hebt geen campagne meer te voeren.
Nee, dus ik ga ook niet het kiesprogramma oplepelen straks als jullie een vraag hebben. Dan.
Gunstig, maar
we kunnen gewoon een gesprek hebben.
Je wilde het iets meer over voetbal hebben dan dat we de afgelopen
dan
week
Lilian hebben. Dan met Lilian Marijnse, ja. Maar goed, net wat er langskomt hoor. Ik ga me niet verstoppen achter voetbalfeitjes als ik een lastige vraag krijg politiek. Maar ik dacht, het is een voetbalpodcast, maar het is helemaal geen voetbalpodcast.
Jullie
voetballers.
Ik denk dat er heel veel voetballers zijn die 10 keer meer voetbal kijken dan deze twee jongens die hier naast mij.
Thomas kijkt wel veel en die weet wel een hoop, maar iedere keer als bijvoorbeeld Azarkan was er vorige week en die kwam ineens met dat iemand de gouden bal had gewonnen. En ja, dan zie je, Bart en ik zoeken dan elkaar een beetje
even op. Even gegoogeld zo. Ja. Dat ik hier ga zeggen, nou, interessant hè, die presidentsverkiezingen van Barcelona. Ja. Boeiend.
Ja. Het enige, ja, wij zijn voetballers, maar daar is in feite ook alles mee gezegd. Nou, Thomas is nog analist in zijn vrije tijd. Dus bij hem kunnen we terecht voor de voetbalkennis. Maar we willen wel eventjes het voetbalweekend toch een klein beetje inluiden en doornemen. Want wij zijn wel gek op voetbalinterviews. En zeker die interviews die authentiek overkomen, die niet vol clichés zitten, zoals die van mij vorige week. En dat is de volgende van Adil Awassar, een teamgenoot van mij. Nadat wij in de laatste minuut via de VAR een penalty tegenkregen en we gaan even luisteren naar...
Want hij heeft hands gemaakt, hè?
Adil maakt de handsbal in de 16 die tegen hem aan werd geschoten en hij is in gesprek met Gert-Jan Verbeek.
Wat vond jij?
Ja, ik weet niet, man. Ik zat tegen hem, volgens mij schiet hij hem tegen mijn arm aan. Maar ja, scheidvaar ook, joh. Echt scheidvaar, ik zweer het.
Ja, maar ja. Waarom scheidvaar? Want als het hands is...
Omdat je een beweging maakt naar de bal. En je kan niet verdedigen als je naar de bal toe loopt met de handen op je rug. We kunnen niet verdedigen.
Nee, maar dan is het meer de regel, toch? Niet de VAR. Want
de scheidsregel dan.
Ja, dat ben ik dan wel op zich met je eens. Kijk,
nee, maar als hij aangeeft dat hij er ook niks aan kan doen, dat hij het vervelend vindt. Makkely geeft zelf aan dat hij het vervelend vindt. Ja, maak dan je eigen keuze, man.
Wat is er, Gert-Jan?
Nee. Ja, nou ja. Kijk, je kunt wel weer de VAR schuld geven.
Jij vindt het ook een vervelende regel, toch?
Een vervelende regel. Maar ik vond ook hoe Sparta heeft gespeeld, vond ik ook vervelend. Ik vond het ook niet leuk. Als jullie zien wat jullie aan de bal presteren. De tweede helft werd nog een beetje leuk. Maar de eerste helft hebben jullie helemaal niks gebracht.
Nee, dus maar ik ben hier ook niet om jou te vermaken eigenlijk.
Nee.
Okay. Ik ben hier gewoon voor de punten.
Je doet het niet voor mij, hè, maar jij doet het voor de mensen thuis. Ja.
Ik hou wel van die Marokkaanse tongval.
Heerlijk. Ja, hij kwam natuurlijk na afloop bij onze kleedkamer binnen. Stoom kwam nog uit zijn oren. Maar ik ben het eigenlijk gewoon roerend met hem eens. En ja, vooral, ik snap ook goed dat hij tegen Gert-Jan Verbeek zegt. Want Gert-Jan Verbeek heeft het vaker gedaan. De spelers na afloop van de wedstrijd confronteren met hoe slecht hij het wel niet vond. Ik vond de reactie van Nadiel terecht en ook wel...
Maar Verbeek doet net wat de jurysport is. Van ja, ik vind dat je niet mooi gevoetbald hebt, dus dan vind ik het logisch dat je een penalty tegen krijgt. Heeft geen zak met elkaar te maken. En sowieso, die onzin over... Ja, ik vond dat jullie niet leuk speelden. Dat zijn alleen... Wie kijkt er nou naar zo'n wedstrijd neutraal?
Naar Emma Sparta.
Ja.
Maar de neutraal...
Ik sowieso heel dat fenomeen van de neutrale toeschouwer. Vind ik altijd zo'n onzin. De meeste mensen kijken naar het voetbal als ze voor een club zijn. Of als je voor een club bent die concurreert. En dan hoop je dat je, als je degradatiestrijd hebt of kampioenstrijd. Dus als ik naar een competitiewedstrijd van Ajax kijk en ze scoren, ja, dan zet ik hem uit. Dan moet ik die wedstrijd nog. Kan ik niet kijken naar hoe mooi het voetbal is. Dus de meeste mensen die voetbal kijken zijn fan. Die hebben een belang. Die willen gewoon dat er iets gebeurt.
Maar je hebt toch ook bijvoorbeeld Barcelona tegen Manchester United of zo. Ja. Daar kijken wij toch ook allemaal naar?
Nee, ik niet.
Je kijkt echt alleen naar je eigen club.
Nee, ik kijk bijvoorbeeld wel naar Liverpool. Ja. Omdat ik Liverpool leuk vind. Ja. En daar heb ik op een gegeven moment gewoon nagedacht. Ja, de Champions League, ja, PSV gaat daar af en toe nog in figureren. Maar als ik Champions League leuk wil gaan vinden, dan zal ik voor een club moeten zijn. Anders vind ik er echt niks aan.
Maar je vindt Liverpool leuk omdat ze leuk voetbal spelen of omdat je het gewoon een mooie club vindt?
Ik vind het een mooie club. En Dirk Kuyt speelt er niet meer, dus dan kan ik er weer...
Interesseert het jou echt helemaal niks hoe PSV speelt? Als ze maar
jawel, maar niet. Ik heb niks aan... ik zal nooit zeggen, ja, jammer van het gelijkspel, maar ze hebben wel mooi gespeeld. Ja, dat kan even. Als het niet met winnen staat, gaat wel voorop, vind ik.
Zien we jou net zoals Dirk Kuyt nu gaat stoppen met de politiek over een paar jaar ook weer ergens in een praatprogramma...
Maar dan je handen volledig ook.
Ander uiterlijk.
Al uiterlijk, ja. Als vraag waar die botox spuitjes vragen komen, ja.
De midlife crisis ligt op de loer.
Ik hoef daar niet zo van te hebben. Dat is, nee.
Maar hoorde ik tussen de regels door dat je een bloedhekel aan Dirk Kuyt hebt? Ja, geen bloedhekel.
Nou, dat niet meer. Nee, bloedhekel niet. Ik heb alleen nooit dat gedweept. Ik kan sowieso niet goed als ze heel Nederland met iemand dweept of zo. Ja, als ze nu met Mark Rutte doen, prima voor de uitslag.
Als ze met iemand gedweept worden.
Dat mag het even. Maar nee, het is pure prestatie, terecht. Nee, maar de dacht ik van ja, op een gegeven moment was hij zo in zijn eentje de vertolking van alles wat goed was aan Nederland of zo. Dan denk ik, ja, waarom? Ik bedoel... Ja, nee, ik ja, prima vent en ik gun hem het beste, maar ik kon er niet één meegaan. Dat is de enige Polonaise die ik over heb geslagen, volgens mij.
Dirk, het ook van de Polonaise, hè?
En die...
Brazilië.
Heb je die foto's wel eens gezien van Dirk Kuyt in Brazilië? Met die vrouwen?
Ik heb het idee dat hij het wel heeft gezien.
Nee, maar ik kan me zo voorstellen.
Een van de hoogtepunten van Dirk Kuyt in het Nederlands elftal, denk ik. Toen waren ze gaan feesten na de wedstrijd. En zijn allemaal foto's gemaakt. Die zijn gepubliceerd. Toen stond hij per ongeluk dat als zijn eigen lezing met zijn hand onder een rokje van een Braziliaanse
vrouw. Wat zei hij nou? Wat deed hij?
Ja, hij probeerde de weg te duwen.
Ja. Nou, dat bedoel ik.
Ja. Als we hem even vertalen naar politiek. Wie is dan de VAR van Nederland?
Hebben we een VAR? Dat is eigenlijk de pers, denk ik.
Ja.
Want je kunt in een debat best wel iemand afbluffen. Maar als de pers daarna gewoon zegt van ja, dat... Op zich, het debatspel heeft de eentje gewonnen, heeft de ander wel eronder geluld. Alleen wat hij zei klopt niet. De feiten waren niet op orde. Of hij ontkende iets wat. Die maakte een fout. Ja, dan word je wel genadeloos.
Alleen is de pers niet onafhankelijk, natuurlijk.
Nou, net zoals als scheidsrechters, denk ik.
Ja, vind je scheidsrechters niet onafhankelijk?
Nou, het zijn mensen, dus die zien op een bepaalde manier. En die zijn beïnvloedbaar. Ja. En die doen hun best. En ik denk niet dat journalisten zijn niet per se voor een bepaalde partij. Dus de scheidsrechter is denk ik ook niet voor een club.
Nee, maar ze hebben maar wel, ze gaan wel mee met achterban.
Ja, ze hangen ook gewoon ideologie aan, toch?
Ja. Ja, ik denk in Nederland op zich wel meevalt. Ze schrijven wel met een bepaalde smaak. Vooral kranten hebben natuurlijk wel een bepaalde smaak. Maar als, ja, die zullen niet snel iemand verdedigen als hij echt haar hart heeft staan liegen. Of ja, het debat misschien lijkt het gewonnen te hebben, maar het blijkt niet te kloppen. Dan word je wel gewoon genadeloos, kom je niet meer weg.
Ik zag vandaag trouwens weer een geniaal filmpje van die Roel Maaldrink van Volkspop over Internationale Vrouwendag.
Ja.
Ging die aan allemaal mannen vragen of die ook zo vonden dat de vrouwen zo goed waren geëmancipeerd. En of ze vonden dat, dat vrouwen werden achtergesteld. Die zeiden natuurlijk allemaal, nee, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Of geen echt geniaal, ook alleen maar mannen gevraagd.
Hij liet mensen gewoon zeggen dat ze op Trump gestemd hadden 4 jaar geleden.
Ja, dat was een
provincie was.
Ja.
Maar ik vraag me altijd wel af hoeveel mensen hij ondervraagt. Totdat hij dan bijvoorbeeld 10 mensen hebt die... Het kan toch niet dat iedereen daarin meegaat?
Nee. Maar ja, moet je hem even uitnodigen. Ja. Hij is nu nog druk aan het gamen, geloof ik, met politici.
Ja, oh, ja. Zag het, ja.
Heb je dat ook gedaan?
Nee. Nee, maar dat zou dan Assassin's
Creed moeten zijn. Is Rutte bij hem geweest eigenlijk gamen of niet?
Ik denk het niet. Nee. Hij heeft zijn Nokia, dan kan hij Snake doen. Dat werkt.
Lijkt me ook niet echt een spelletjes, man.
Nee.
Bart, jij hebt ontmoet toch, Rutte, of niet?
Ja, ik heb van de week, ontmoet. Ik was van de week in dezelfde ruimte als Rutte. En dat zal voor jou niet spectaculair zijn. Maar ik was toch wel een beetje onder de indruk, moet ik zeggen. Ik moest even zijn bij de vooravondenprogramma. Achter de schermen liep ik mee. En s'avonds was de uitzending. En Gordon was in de uitzending. En die is bij ons in de podcast geweest. Dus daar ging ik even naast zitten. En we waren aan het eten. En Gordon en Mark Rutte blijken elkaar te kennen. Dus op een gegeven moment kijk ik naar links. En ik zie de minister-president binnenlopen. Ja, en voor mij is dat toch een indrukwekkende verschijning. Hij is ook lang en slank. En ik moet zeggen, we hebben nu een paar lijsttrekkers ook achter de schermen meegemaakt. Het zijn mensen die wij niet doorgaans tegenkomen. Maar ja, hij maakt een hele ontspannen en soevereine indruk op mij. En ook dat vrolijke en dat energieke wat je hem natuurlijk op tv ziet doen. Waarvan je nog wel eens afvraagt, is dat gaat hij even aan? Gaat hij even rechtop zitten? Maar die indruk maakte hij op mij ook achter de schermen. Ik weet niet of jij dezelfde ervaring hebt. Maar ik was er toch wel een beetje van onder de indruk, moet ik zeggen.
Ja, het is wel makkelijker lang vol te houden als je dicht bij jezelf blijft. In de politiek.
Dus jou ook wel gelukt, denk ik.
Ja. Ja, dat klopt.
Maar lang volgehouden is jou dan weer niet...
Maar zolang als ik wil. 11 jaar, ik vind dat best lang.
Ja.
En ik had nog langer vol kunnen. Nou, het is niet dat ik niet meer vol kan houden. Maar ik maak gewoon andere keuzes. Ja.
Maar ligt zijn grote kracht, denk je?
Ja, zijn energieniveau. Maar ook het blijven... Hij weigert te accepteren dat er geen oplossing is. Dus ik heb zelf ook wel eens crisissituaties meegemaakt dat ik dacht, ja oké, weet je, dit is de laatste optie, was met de Partij van de Arbeid. En zet je in dat torentje tot diep in de nacht. Sowieso niet goed voor de besluitvorming, maar ja, er staat altijd pers buiten. Dus als je naar buiten gaat en je zegt, ja, we zijn er niet uit, we gaan morgen verder, dan heb je weer een dag extra gezeik. Dus dan probeer je het op te lossen en ja, niemand plant om het tot diep in de nacht te zitten. Maar iedere keer denk je, ja, laten we nog één poging wagen en dan per half uur kruipt het zo laat. En dat ik echt dacht, nou oké, we hebben nog één optie. Die leggen we op tafel. Als die niet pakken, dan is het einde kabinet. Maar gewoon puur het niet accepteren dat er geen oplossing kan zijn. Dat leidt alweer tot dat mensen toch weer gaan denken en gewoon niet opgeven.
Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die toeslagenaffaire, wordt daar dan wel binnen de partij zeg maar over gesproken? Bijvoorbeeld over de rol van Rutte daarin en of die eventueel zou moeten opstappen? Of...
Nou ja, met de toeslagenaffaire. Kijk, als Lodewijk Asscher in het kabinet had gezeten, was hij samen met het kabinet afgetreden. En de pech. En hij werd ook wel een van de symbolen. Er waren eigenlijk, nou, daar Erik Wiebes is natuurlijk niet alleen afgetreden, die is ook echt vertrokken. Die is ook, ja. En dat waren de twee mensen die. En ik vind niet dat het daarmee hun schuld is, maar die ergens een gesprek of een memo hadden gehad. Hè. Wiebes ging over de uitvoering van de regels en Asscher ging over de regels. Zij hebben kansen gehad, hè, gaf hij ook toe. Dus voor mij had hij niet terug hoeven treden. Maar hij zei ook, ja, als ik iets zou willen, zou ik de tijd terugdraaien en die brief maar serieuzer nemen.
Hoe zorg jij er zelf voor dat er geen informatie wordt weggehouden?
Ja, wel omgekeerd. Er was een keer een brief aan een buitenlandse collega over een individuele zaak had met TBS te maken. En die mocht niet verstuurd worden, want ik had hem niet goedgekeurd. En die was toch verstuurd. En toen probeerden ze het zelf op te lossen. Door naar dat België te bellen, hebben we een foutje gemaakt, dan kan het niet even terug. En toen was er een ambtenaar die me gewoon belde van dit speelt er. Dit kan een probleem worden. Want ja, het is niet voor niks dat je hem niet goed gekeurd hebt. Dat dit niet is wat je wilde meedelen aan je collega. Maar die heeft hem nu gehad. En ja, dan is het een feit, want hij heeft hem wel gehad. Maar we proberen hem te zorgen dat hij het bureau niet bereikt. En toen heb ik gezegd, nee.
Je kan het niet concreter maken dan...
Nee, het ging over een man die... in België hadden ze geen TBS.
Ja.
En er was een man en die zat in België in de gevangenis. En die zou in Nederland TBS hebben gekregen. En die zei, ik vraag euthanasie aan, want dit trek ik niet. Dus zaten ze in een maag. En toen vroegen ze, mogen we hem dan in Nederland in een TBS-kliniek zetten? Nou, en dat was net in de wisseling van mijn voorganger Fred Teven naar mij. En nou, dat was uitgezocht en ik vond van niet. Want ik kan niet in buiten iemand die hier niet veroordeeld is, kan ik hier niet vastzetten. Dus dan moet het op een contract dat die Belg zegt, ik blijf vrijwillig gevangen. Maar ja, op het moment dat je zegt, ik heb me bedacht. Ja. Nou, dus ik wilde dat niet. Ik wilde wel België helpen TBS op te zetten. En dan hoef ze ook echt niet de hoofdprijs te betalen. Wil ik ook mensen ter beschikking stellen. Uiteindelijk hebben we het zo gedaan. Dus België heeft nu zelf TBS. Dat lijkt me belangrijk. Beter dan dat wij hun TBS'ers overnemen.
Maar staat niet lekker in je partijprogramma, denk ik.
Nee,
dat is niet TBS'ers van België overnemen.
Ja, daarom had toch plek. Dat is handel. Ja, ze wilden er best veel voor betalen. Dus dat was wel winst.
In Groningen nog.
Ja, precies. Kernstraal.
Daar zit nog een stukje...
Naast die kerncentrale.
Nee, ja, je moet hem aan de grens zetten. Zodat je een uitgang hebt naar in België. Als je dan niet meer wil, dat je meteen in Belgisch grondgebied. Maar goed, wilden we niet. Maar toen heb ik dus gereageerd van... Oké, dankjewel dat je belt. Dus moest ik zelf... Ik was natuurlijk boos, maar ik bleef heel rustig. Ik zeg één ding. Nooit weghouden. Dus nooit... Denk ik los erop, we laten het er niet weten. Of we laten wel weten als we het opgelost hebben. Gewoon elk probleem mag je melden. En dan is het aan mij om te zorgen dat ik beheerst reageer. En als je dan, zo kun je wel opbouwen dat ambtenaren niet bang zijn. Of niet denken, nou, ik laat het maar even liggen. Want misschien, dus dat ze je vroeg laten weten dat er een probleem is. Omdat ze weten dat zij dan niet op een falie krijgen. Maar dat je het oplost. En als je het opgelost hebt, dan kun je evalueren. En kijken of er misschien dingen beter konden. Maar misschien is het een beetje bij jullie dat je ook beter na de wedstrijd kunt evalueren dan halverwege iemand voor het schelden.
Ja, meestal wel. Ja. Wij gaan even naar de Haagse insider. Ook een man van de straat die een prangende vraag heeft ingestuurd.
Nou, ze hebben het eindelijk voor elkaar. De CEO van het Binnenhof schuift aan. Klaasie Dijkstra.
Dijkhoff!
Oh, wie?
Dijkhoff.
Okay. Nou, ze hebben het eindelijk voor elkaar. De CEO van het Binnenhof schuift aan. Klaasie Dijkhoff. Maar wat hoor ik? Je kapt ermee? Ja. Dat zegt Dick Advocaat ook altijd en die komt altijd terug. Ben jij niet gewoon die assistent-trainer van Rutte? Die knappe man op de achtergrond? Een soort korpot? Niet de koning van de meent, maar de keizer van Stratum zijt. Hé Klaas, ken je nou wel de keizer van Stratum wezen? Maar denk je nou echt dat jij en je VVD-maatjes nog welkom zijn in de kroeg? Gooi die boel nou eens open, man. Na die maatregelen, alsjeblieft.
Oh, Den Haag. Ik zou met niemand willen ruilen.
Hij kwam uit zijn tenen, dit. Dit is de eerste keer dat hij het echt meende.
Ja, de Haagse insider wil weer de kroeg in, Klaas.
Snap ik. Maar even wachten.
Hoe lang nog?
Ja, het ligt er een beetje aan hoe goed die prikjes werken. Dus het zal er sowieso nog een paar weken duren en dan eerst buiten. Maar je ziet nu wel dat de mensen die nu een prik hebben gehad, vaccin, dat zijn echt de oudste. Dus cynisch genoeg helpt dat nog niet om de ziekenhuizen te ontlasten. Want dat waren mensen die voordat ze gevaccineerd werden overleden. Dus die kwamen niet op de IC te liggen, 80 plus. Dus nu zie je wel het sterftecijfer flink afnemen en besmettingen in verpleeghuizen. Dus de volgende fase is dan dat ook de mensen die vaak op de IC liggen, dat die niet meer op de IC komen. En dan kunnen we meer besmettingen accepteren.
Hoe hoog is dat sterftecijfer eigenlijk? Wat is precies
dat IFR, dat school tussen 0,2, 0,4, 0,7.
Oh ja, nou ja, dicht eraan wie het vraagt. Kijk, je hebt ook mensen die zeggen het is gewoon maar een griepje. En,
het is een zware griep.
Een zware griep.
In de range van een zware griep.
In de range van een zware griep. Ja, maar die partij die zegt ook dat er mensen met een auto-ongeluk overleden zijn, dat ze dan snel op corona getest worden, zodat ze meegetest kunnen.
Dan werd ineens zo'n stapel in je neus gedrukt. bij dood lag te gaan.
Ja, precies. Dat,
schuld van het kartel.
Ja, nee, ja. Zeker. Maar ja.
Maar wanneer hoop jij weer gewoon echt in de kroeg te kunnen zitten? Of wat denk je dat misschien een beetje... Ik snap, je kan niet zeggen van we zitten over 3 of 4 weken.
Nou ja, ligt er een beetje... Kijk, als je met een sneltest dan moet het eerder kunnen. Dus dan heb je mensen die gevaccineerd zijn, die mogen dat sowieso.
Mm-hmm. En dan heb je D66 standpunt, toch?
Ja, het was eigenlijk... Zitten we al maanden daarover te vragen. En eigenlijk best veel mensen in de Kamer vinden dat. En het kabinet was er ook al mee bezig. En nu... heeft deze sessie inderdaad geroepen. Dit is een goed idee, dit willen wij.
Maar dat is waar het naartoe lijkt te gaan. Dus eerst testen en dan
toegang krijgen. Als je bijvoorbeeld het stadion in wil, kijk, als je een vaccin hebt, dan is het een beetje zinloos om nog een test te doen.
Ja.
Dus dan mag je gewoon naar binnen. En de rest moet een test, een recente test, dus afgelopen 72 uur of ter plekke.
Ja.
Veel dat je misschien eerst in een parkeergarage moet wachten of zo, een kwartiertje tot de uitslag er is. En als je dan negatief bent, kun je door naar het stadion in.
Dus voordat je naar de wedstrijd ging, nam je in de parkeergarage snel snuifje. En
ik denk niet dat je die moet combineren. dan word je positief getest.
Kun je gelijk meer dingen testen.
Ja, precies.
Maar nee. zo gaat dat er waarschijnlijk een beetje
een
uitzien.
Een tijdje wel, denk ik wel. Ja, dat de veiligste manier is om die dingen weer te kunnen doen. In theaters en een beetje...
En publiek bij wedstrijden, denk ik, dat realistisch is volgens jou.
Op die manier zou dat kunnen. En ik weet niet wanneer dat begint. Die pilot nu bij NSC, die is goed verlopen. Dat is 1 besmetting.
Ja.
Die niet per se in het stadion geweest hoeft te zijn.
Ik zag vannacht allemaal mensen die bij André Hazes in Paradiso.
Ja, ook weer een test.
Weet ik veel dat in een concert stond.
Ja, moeten we het voorover hebben, maar dan... mag je wel weer bij een concert zijn.
Maar belangrijker, de vraag van Tommy was... zijn jij en Mark Rutte samen nog welkom voor een afscheidsborreltje in de kroeg?
Jawel, dat is altijd wel een kroeg te vinden, jawel.
Rechtskroeg hier aan de wel over voor jullie, denk je ergens.
Ja, we hadden wel meer hoor.
En hoe persoonlijk zijn jij en Mark Rutte eigenlijk met elkaar? Zijn jullie überhaupt types die met elkaar wel eens een biertje gaan drinken?
Ga je samen de kroeg in straks? Dan weet ik veel als het half april erop is.
Ja, nee, ik weet niet. Ja, we hebben wel eens... Meestal zie je elkaar op andere settings waar je een biertje drinkt. Of wijn in zijn geval.
Hij drinkt geen bier.
Kan niet een beetje zuipen eigenlijk?
Niet veel. Als je kiest, drinkt hij rode wijn. In ons vak wordt het, wordt wel...
Ik heb jou wel eens horen zeggen gewoon over jezelf. Ja, dat weet ik veel. Dat heb ik een keer gezegd. Of ik was lam met carnaval.
Ja.
En zoiets heb ik hem nog nooit horen zeggen.
Nee. Ik heb ook nooit de lam gezien. Nee.
Komen jullie wel bij elkaar op de verjaardag bijvoorbeeld?
Nee.
En app jullie privé over andere dingen dan een politiek?
Ja, dat wel. Ja, bellen of zo.
FaceTimen, zo in de auto?
Hij heeft een Nokia, dat kan toch?
Ja. Oh ja, dat ken ik helemaal niet.
Nee, ja, hij heeft tegenwoordig ook een iPhone. Maar daar zit niet zijn telefoonnummer op. Dus dat is meer om mailtjes kunnen lezen, geloof ik. Niet het FaceTime. Dat doe ik sowieso voor mijn vrienden ook niet eigenlijk. Ik weet hoe ze eruit zien. Dus het vind ik meer iets voor mijn dochtertjes met oma of zo. Dan vind ik FaceTime wel logisch. Maar
hebben jullie iets wat neigt naar een vriendschap met elkaar? Of is dat eigenlijk is het vooral een zakelijke?
Ja, zo voelt het nu wel. Ja. Maar ik maak altijd voorbehoud. Omdat je hebt... er is veel respect en er is we kunnen het goed vinden, kunnen goed samenwerken, dus dat contact zul je wel houden.
Ja.
Maar ik ben nooit in de politiek ingegaan om te zeggen ik heb nieuwe vrienden nodig, ik ga de politiek in. Dus
kan wel ontstaan natuurlijk.
Het kan wel ontstaan, zeker. Ja, maar dan weet je dan meestal na de
hand pas.
Kijk, nu heb je dat idee wel en dan gaan we heel goed met elkaar om en is er ook heel veel waardering. Maar je moet, ik ben zelf ook gewoon zelf niet iemand, en hij volgens mij ook niet, die heel snel meteen alles in huis trekt of je collega's overal. Maar ik vind het ook wel fijn als het een beetje gescheiden is.
Is het een beetje zoals met voetbal, toch?
Ja,
jij hebt bij wat andere teams ook gespeeld, maar dat je sommige gasten die op de club, die trekken de hele dag met elkaar op, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar lang. En dan kom je een van die twee eens een paar jaar later tegen en zeg, hey, spreek je die nog wel eens? Nooit meer gesproken.
Nee,
dat blijft dan toch een beetje hangen. In die kleedkamer kun je echt 1-2 jaar lang de grootste lol met elkaar. Ja. Maar om het echt persoonlijk te maken bij elkaar in huis en weet ik het allemaal. Dat blijft dan als je eenmaal uit elkaar bent bij andere clubs, blijft daar in veel gevallen niet zoveel van over. Maar wat ons opviel, wij hebben je boek gelezen, of in ieder geval een groot deel van je boek gelezen. En dat is toch wel soms... valt op dat de verschillende toon die jij en Mark Rutte aanslaan. Mm-hmm. En we hebben er 1 voorbeeld van gevonden. En dat ga ik even citeren. Het gaat over al dan niet succesvol zijn in de samenleving. En of je achternaam daar bijvoorbeeld mee te maken heeft. Je kunt bij je geboorte minder skills hebben meegekregen. Of in slechtere omstandigheden zijn geboren. Waardoor het moeilijker is om er te komen. En als het je nog steeds gebeurt dat de samenleving het jou moeilijker maakt als je El Yassini heet, dan als je Dijkhoff of Jansen heet, dan is dat een factor. Dan kunnen dus niet alle Jansen die het gemaakt hebben voor zichzelf denken, ja, dan had Mohamed maar hetzelfde moeten doen als ik. En toen moesten we even terugdenken aan Mark Rutte, die zoiets zei als...
Mohamed moet zich maar inwerken.
Mohamed moet zich maar inwerken, invechten in de samenleving.
Invechten, sorry.
En dat, is wel, dat viel me een aantal keer op in dat boek, dat best een andere toon is die jij aanslaat in dit verhaal dan die we doorgaans van de VVD-minister hebben gehoord.
Ja, even om Mark bij te vallen. Hij heeft nooit gezegd maar invechten. En hij heeft het al heel vaak uit moeten leggen, die quote. Mm-hmm. Dus het is meer dat hij zegt... hij zegt dan, benadrukt heel sterk, dat is geen reden om op te geven. Dus die discriminatie is er. Ja. En dat je het zwaarder hebt, is ook zo. En dat je misschien vaker moet proberen voordat het lukt, omdat anderen jou dwars zitten die dat niet moeten doen, is ook zo.
Ja.
Dat is slecht. Proberen we te verbeteren. Maar in de tussentijd, dat gaat niet meteen lukken.
Probeert hij dat echt te verbeteren?
Ja, volgens mij wel. Alleen al door dat te benadrukken en door ook zelf in je het voorbeeld te geven in je eigen partij. Maar niet via een wet.
Hoe geven jullie dat voorbeeld dan?
Het is al verboden discriminatie. Nou, ik denk dat je hoe je dat moet doen is... het is ook een beetje onbekend maakt onbemind. Als je drie dezelfde types in een sollicitatiecommissie zet, is een kans vrij groot dat er iemand aangenomen wordt die op die drie lijkt. Want mensen hebben toch altijd, als het vertrouwd voelt, was een beetje zichzelf terugzien.
Mm-hmm.
Ja, de meeste mensen hebben wel zoveel eigenwaarde dat dan is, oh ja, die zal wel goed zijn, die lijkt op mij. Dus,
op de vorige leider lijsttrekker leek.
Hoe zijn jullie dan bij mij tegengekomen in die podcast? Vraag ik af.
Je hebt jezelf er ingebund.
Sorry.
Nee, hij is wel echt een mooi voorbeeld van... je moet je maar invechten.
Maar ik bedoel de Maarten plaats van Mohamed.
Nee, ik zie het. Nee, maar de... Ja, dus... En er zijn ook gewoon... ik heb dat zelf ook wel gemerkt toen ik in Den Haag ging werken. Dat er gewoon dingen die ik gewend ben... Dat andere mensen moesten wennen aan... dingen die ik zeg, of die ik, omdat je uit een andere... Het cultuurverschil is minim natuurlijk, hè, boven onder de rivieren, maar er is wel een verschil.
Mm-hmm.
Dat mensen dan ergens op reageren, denk ik, ja, waarom is dit bijzonder? Dat is toch normaal? Dus meer om aan, niet dat ik ooit achtergesteld ben, maar om aan te geven dat zo'n klein verschil tussen boven onder de rivieren geeft toch in een groepsgevoel al, is wennen, is aanpassen. Dus kun je nagaan als die verschillen in doen en laten groter zijn.
Ja.
Ik heb ook een collega, die Zoher El Yassini, El Yassini in het boek. In het begin moest ik enorm aan hem wennen. Die gast zat heel aan me. Heel fantastisch om mijn schouders slaan en tof te doen. En ik dacht, ja, tof te doen. Maar ja, dat doet hij met iedereen.
Heb je een poffertje teruggeven gelijk.
Ja, maar dat is niet dat ik wil niet zeggen dat aan zijn afkomst ligt, hoor. Daar gaat het niet om. Maar gewoon dat je moet wennen aan iemand. Uh-huh. En andere mensen moesten wennen aan mij, omdat ze me niet konden verstaan, omdat ik mompel. En ik ging zeggen, ja, je moet ABN praten. En ik denk, ja, donder op. Dus, dus je dat wennen aan mensen die anders zijn. En als je het heel eng maakt, dan heb je al drie mensen die in Leiden gestudeerd hebben bij hetzelfde koor. Die vinden het al raar als er iemand bij ze komt die niet bij een koor heeft gezeten of niet gestudeerd heeft. Nou, als dat al raar is, kun je nagaan in een samenleving als het nog veel breder is. En ik heb toen ook in die stand-up politics tour, was in Tilburg, ging het over discriminatie en integratie. En toen zei je ook gewoon een ondernemer, die zei van ja, maar jullie kunnen wel vinden dat het moet, maar ik ga dat niet doen, want het is mijn bedrijf en kost mij geld, het werkt gewoon niet. En in plaats van dat er iemand tegenin ging, vroeg een ander, die zei, oh ja, vind ik wel interessant, want ik heb ook een bedrijf. En ik dacht er ook zo over, maar wanneer werkte het niet dan bij jou? En zei hij van, ja, hoe bedoel je? Ja, hoeveel collega's van een andere achtergrond heb je aangenomen dat het niet werkt? Ja, nee, die heb ik niet aangenomen, want dat werkt niet. Ja, zei, maar zo dacht ik dus ook. En toen dacht ik, laat ik het gewoon eens proberen, want eigenlijk best raar. En toen, lang verhaal kort, nu bij hem was het 50-50. Want hij zei, ja, één werkte niet. Omdat de andere, die bleef een groepje en die ene hoorde niet bij. Nu was en een nieuwe collega en een andere achtergrond en hij werd het lulletje.
Ja.
En toen was zijn reactie niet van het werkt niet. Dus dan moet ik meer mensen aannemen. Het moet diverse worden. En toen werkte het op een gegeven moment, toen het bijna 50-50 was, begon het wel te werken. Dus je moet daar doorheen. Je moet daar je moet ook gewoon goede voorbeelden hebben.
Ja, ik geloof ook wel dat hoe meer tijd eroverheen gaat, hoe meer dingen gaan mixen en hoe beter dat samen zou gaan. Maar wat, ik bedoel, behalve het benadrukken door Mark Rutte, wat je net zei, wat gaan de VVD nou doen om ervoor te zorgen dat ook wordt aangemoedigd. Of,
ja, die, dus het blijft, want kijk, dat het na verloop van tijd steeds beter gaat. Ik denk dat het klopt. En dat als je over 100 jaar een studie doet, dan kun je zeggen, nou, het is netjes gegaan. Maar als jij nu 16 bent en een stageplek niet krijgt, dan denk je, ja, donder op met je lange termijn. Ik moet nu gewoon een baan of een stage.
Ja, daarom. Ja.
Dus daarin, alleen de wet kan daar niet. Ik denk dat de overheid daar, behalve de norm stellen en het goede voorbeeld geven en het blijven benadrukken, dat het niet werkt als je tegen een bedrijf zegt, zoveel procent moet naar die achtergrond.
Maar je hoeft niet te zeggen moet, maar je kan toch wel op bepaalde andere manieren stimuleren?
Ja, als ze effectief zijn wel. Dus heel lang is er gepraat over anoniem solliciteren. Nou, daar was ik inmiddels voor, maar toen bleek weer dat het eigenlijk niet werkte, omdat mensen dan toch op andere manieren gaan proberen te achterhalen, profielen te achterhalen of op andere dingen gaan kijken. En wat wel werkte, maar dat had dus een gast zelf verzonnen, die heeft er ook meteen een bedrijf van gemaakt, is video solliciteren. Maakt gewoon echt heel uit of je...
FaceTimen.
Ja, nou, bijvoorbeeld, ja.
Maar nu weet ik nog steeds niet wat de VVD gaat doen.
Nee, dat is waar, maar wij zijn, dat is het voordeel van de liberale partij. Dat je heel vaak vindt dat niet een wet het oplost, maar dat het in de samenleving moet gebeuren. En dat je dus dan in oplossingen komt die vanuit de samenleving zelf komen. Ik denk niet dat een wet helpt.
Maar dat lijkt toch niet echt te werken dan?
Wat bedoel je?
Op korte termijn?
Omdat die problemen er toch nog steeds zijn.
Misschien dat op lange termijn dus wel werkt.
Je bent er nog niet. Net zoals het is vandaag Vrouwendag. De positie van de vrouw is ook nog niet gelijkwaardig. En dat is dus de vraag, ja, hoe ga je dat verbeteren en wel en moet je dat afdwingen of niet?
Maar heb je bijvoorbeeld, je zegt ik denk niet dat een wet helpt, maar heb je bijvoorbeeld niet aan die mondkapjesplicht gezien dat dat juist super effectief is? Dat je het, als je het een beetje vrijwillig aan de samenleving overlaat, dat er heel erg gemarchandeerd wordt met die dingen. Maar zodra je het verplicht, en dat zie je ook met plastic tasjes in supermarkten, en zodra je dingen verplicht van achteraf, dan blijkt het opeens wel heel erg veel draagvlak voor te zijn.
Goed punt, oké. Maar hoe ga je dan in deze context... Want ja, het is geen mondkapje.
Wat zou je dan willen
doen?
Diversiteitsquota zou je toch aan kunnen denken. Als je dat verplicht doorvoert, dan moet je misschien daar 1-2 jaar aan wennen, maar 3 jaar aan wennen. Maar daarna wordt het te vanzelfsprekend.
Maar je zou het toch wel kunnen aanmoedigen door gewoon funden en dat bedrijven of...
Dat
is toch weer iets anders dan een wet invoeren.
Ja, dat klopt. Maar er zijn ook best veel dat mensen, zeker bij ons in een partij, die zo'n achtergrond hebben en die zegt, ja, donderop, ik wil niet dat ik aangenomen word omdat er iemand subsidie voor me krijgt, wat ik als een of ander exotisch diertje, waar je er genoeg van moet hebben in je team. Ik wil gewoon dat
nee, maar dan zeggen ze, dit is een probleem. En ik ben het, de mensen die van mijn afkomst zijn, die zouden daar slachtoffer van kunnen zijn. Maar ik heb het gehaald.
Dus nee, niet per se gehaald. Niet omdat ze het gehaald hebben. Dat ik snap je.
Dat is toch een hele verkeerde manier van denken. Ik bedoel, het gaat toch juist
sowieso om verkeerde manier van denken.
Om het oplossen van een probleem en niet om dat je mensen aanneemt om subsidie te krijgen. Ik bedoel, Je wakkert het aan door die subsidie te geven. Misschien. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen meer met elkaar in contact komen. En dat daardoor die discriminatie...
Maar het gaat er ook om dat de mensen om wie het gaat zich wel gerespecteerd blijven voelen.
Je geeft hetzelfde het voorbeeld dat je van als iets onbekend maakt onbemind, zoals je het volgens mij. En je wil niet gelijkheid van uitkomst verplichten, maar je zou toch wel bepaalde afdelingen, zoals bijvoorbeeld recruitment, daar iets van eisen aan kunnen stellen, zodat je dat... hebben dus geen eisen voor je hele bedrijf, dat je aan bepaalde quota moet voldoen. Maar doordat je in bijvoorbeeld recruitment wel een bepaalde verdeling hebt...
Ja, dus een gezond bedrijf die doet dat, ja. Ben ik met je eens.
Ja.
En dat zou je als overheid toch gewoon stimuleren. Een beetje kunnen stimuleren.
Stimuleren, ja.
Is niet heel liberaal misschien.
De liberaal. Nee, ik zie dat het gevecht met het
linkse
liberalisme.
Ik zie linkse teringlijst. Zo
gaat het niet loslaten.
Maarten Maarten zat in je boek een beetje te bespreken en die zeiden... ja. Dat net zo goed de PvdA kunnen zijn.
Nou, het mooie was, ik heb een stuk over economie gelezen. Ja, dus ik zie Bart een ding. Ik zeg, als je erop zet dat Lodewijk Asscher hebt geschreven, geloof je het ook. Ja. Toen zei hij, wacht maar tot je bij immigratie bent.
Ja, dat klopt.
Daar komen we zo nog op. Je zegt net vaker van, dit ga ik zo meteen doen als je gestopt bent met je huidige functie. Maar sluit je uit dat je ooit nog de VVD zou gaan leiden?
Nou, ik sluit niks uit, maar het is niet mijn plan.
En hoe groot is de kans dat je alsnog in een soort ministersfunctie terugkeert in het komende kabinet?
Nul.
Oké, dat is dus wel uitgesloten, dat laatste.
Ja. Was het heel anders geweest als Rutte was gestopt?
Nee.
Helemaal niks mee te maken?
Nee. Nee, want ik wil niet, die partij leiden nu, dus.
Waarom niet?
Omdat ik vind dat niet combineren met mijn gezin. Ik vind, als je nou bij een partij zit die... toen ik ooit lid werd van de VVD... was het ook helemaal niet logisch dat de VVD ooit de grootste partij zou worden. Dus
Was een beetje balen.
Nee, dat niet. Nee, we hebben hard voor gewerkt. Ik was er heel blij mee.
Het was niet de grootste waar geweest.
Ik vond het hartstikke mooi. Maar het was niet een club die meedeed voor de titel, zeg maar. Nee. Gesproken. Dus als je dat voor het eerst wel lukt en dan ook nog eens een paar keer op rij, dat is fantastisch. Maar dus voor heel veel partijen kun je de partijleider worden. Want dat is op zich nog, vind ik nog leuk en interessant. Alleen bij de VVD en een paar andere partijen moet je er rekening mee houden dat het kan dat je de grootste wordt. Dat kan. Hè? Dat kan ook niet gaan, maar je gaat nooit voor mislukking. Mm-hmm. En dan vind ik dat je ook zelf premier moet willen worden. En dat wil ik niet, zolang mijn kinderen nog, mijn dochters nog opgroeien.
Ja.
Dat heb ik van tevoren bedacht voordat we... het was natuurlijk niet toevallig dat we kinderen kregen. Dus dan heb je van tevoren dat gesprek.
Ja.
En ik vind dat je in je leven meer bent dan alleen je baan. En het type vader wat ik wil zijn voor mijn dochters past niet bij zo'n baan in mijn ogen.
Ja.
Dus ik heb dat ook vrij... Nou, voordat Mark zelf iets besloten had, wist hij dat al. Omdat ik dat niet te combineren vind.
Maar ik begrijp wel dat je Rutte ook niet wil opvolgen eigenlijk. Want ik zou ook geen trainer van Ajax willen worden net nadat
Erik ten Hag... Dat klopt. Dat is niet, daar ligt het. Daar heeft het niks mee te maken. Maar het is wel zo, laat ik zo zeggen. Het heeft voor mij geen afweging. Want eigenlijk moet je natuurlijk nooit vergelijken met iemand die er niet meer is, met de voorganger. Want die is niet beschikbaar.
Mm-hmm. Dus
je moet je eigenlijk alleen vergelijken met de concurrenten.
Ja, maar het gaat
om de kiezen natuurlijk wel.
Ja, maar kijk, ik heb nu de indruk dat Wopke Hoekstra solliciteert naar Who Wants to Be the Nieuwe Rutte.
Ook ga niet lekker.
Ik heb het idee dat ik naar een campagne zit te kijken van onszelf van een paar jaar geleden in stijl. Van dingen van denk ik, ja, dat past niet meer bij deze tijd, maar die doen ze dan wel. Ik ben zelf wel een totaal ander persoon. Dus ik denk dat de kans dat iemand denkt van dat ik op Rutte lijk, dat die vrij klein is.
Ja.
Maar je hebt al, maar ook als iemand van een andere partij. Stel je voor, er wordt een andere partij de grootste en die wordt premier. Ik heb je die vergelijkingen ook, maar ja, dan moet je gewoon snel. Je moet gewoon je half jaar lang daar niet naar dat soort artikelen niet lezen.
Wij zien Wopke Hoekstra steeds met een zweetlip op televisie de laatste week. Ik wil zeggen, als je een ministerspost ambieert, dan helpt dat ook niet mee, vind ik.
Nee, het viel me ook op, ja. Het is, ja.
Maar goed, gisteren ook weer bij opeens dat hij er ook niet lekker in.
Had het weer moeilijk.
Ja, hij was ook 5-1 aan die tafel.
Dus ja, maar het is ook, dat is in die... Ik weet niet, jullie moeten maar kijken in hoeverre dat vergelijkbaar is. Maar als je. Je kunt heel lang best wel positieve pers hebben. Omdat je bent getalenteerd en het gaat lekker en je kunt best wel dingen. Maar je bent nog niet de dragende speler of je speelt nog niet op het hoogste niveau. En in één keer is er zo'n moment dat je een stap verder doet. Dat je zelf denkt, ja, dit is gewoon één klein stapje verder dan gisteren. Het is best een logische stap.
Maar
ineens gaat de hele wereld je anders behandelen. En dat is wel als je minister van Financiën bent en CDA, hotshot. En je bent in één keer lijsttrekker.
Ja.
Ja, dan krijg je een hele andere pers. En als jij dan denkt van, wat gebeurt me nu? Dan is het best wel
pittig. Ik heb het idee dat je het over jezelf hebt ook als je dit zo schetst.
Nou ja, ik
dus
heb
je bent getalenteerd, je krijgt lange tijd een hele goede pers en dan gebeurt er één dingetje waardoor de beeldvorming omslaat. En wat was
ja,
dan
maar dat is ook. Maar ik heb dat is niet één dingetje. Ik heb wel vaker omslagen gehad. Ik heb wel meer dingen gedaan die niet handig waren. Maar als je dat dus de eerste keer is dat heftiger dan daarna. Dus als je de eerste keer dat je daarmee te maken krijgt met zo'n shitstorm, meteen is in een campagne terwijl je lijsttrekker bent, is niet zo. Ja, je kunt niet alles plannen. Ja. Je gaat natuurlijk niet zeggen, ik wil lijsttrekker worden, ik ga even 3 fouten maken van tevoren. Maar het is wel fijn dat je een beetje uitgehard bent en dat je een paar keer zo'n shitstorm over je heen hebt gehad.
Wat was dat voor jou bijvoorbeeld de eerste keer? Kan je dat herinneren?
Ja, bij Oranje. Ja.
Ja, dat mag ik niet om lachen. Ik heb 15 keer gekeken. Ja,
moeten we uitleggen en eigenlijk ook even zeggen wat voor ideeën we daarbij
hadden. Dat dikke BMW-filmpje bedoel
je. Ja, maar wie is het is een beveiliger van jou toch die haar wegtrekt?
De stille, ja.
Dus jij hebt... Romeo
zou nu zeggen, geloof ik.
Want jij hebt iemand van heel hard aangereden.
Ik zat niet achter het stuur, nee. Dus ik heb zelf niet gereden. En de auto heeft de mevrouw niet geraakt. Maar,
maar ze had wel het gevoel dat er echt een soort van...
Ze heeft wel een hele zware... ze is wel vaak geopereerd aan haar elleboog. Daarna. Ze kwam niet goed terecht.
Zoals ze zelf zei.
Toen ze omvergetrokken was. Ja, voor de record, ik lach niet. Hè. Okay. Nee, maar ze is best vaak geopereerd. Want ze is op de elleboog gevallen. De auto heeft er niet geraakt, maar goed, ze heeft gewoon een hoop pijn gehad. En dat fragment zit in zoveel compilaties dat nu mensen zijn die het filmpje wel kennen, maar totaal, ik kwam laatst iemand tegen die ik zei, ja, leuk, dikke BMW. Ja, hoezo, maakt jou dat uit?
Mm.
Die had dus niet door dat ik daarbij betrokken was.
Jij ook, toch?
Ik ook niet. Ja, nee, zij kregen dat dus filmpje te zien en ze, ja, jullie zeiden dat, ja, ze zeiden, ja, dat jij achter het stuur, ja, zat. Dat, nee, zal, nee, nee, niet zo achterin zijn geweest.
Ja, dat was Thomas.
Nee, nee, dat is een auto van de DKDB, van de beveiliging, waar, okay, ik ingeduwd werd.
Ja.
Omdat het moest. Ja. En terecht. Maar nee, dus dat filmpje leidt zijn eigen leven. Maar dat is wel, ja, dan kom je wel in een shitstorm. Maar...
Ja.
Ik zit eigenlijk wel een beetje te wachten totdat Maarten een vergelijking gaat maken uit zijn tijd bij VVV of zo, dat hij ook een keer een foutje had gemaakt. En,
je zit je al weken op te wachten, totdat deze keer. Ja.
En dat je een beetje hetzelfde voelde als wat...
Ik weet niet wat je bedoelt, maar leg uit.
Ik heb geen idee waar het heen gaat.
We
hadden toen die aflevering met Lodewijk Asscher. En toen ging het over verliezen en hoe je je voelt nadat je hebt verloren. En toen vertelde Lodewijk Asscher dat die historische nederlaag van de PvdA, dus 12 zetels geloof ik.
Nee, het was 36 naar 9 of zo.
9,
ja, 9. 36 naar 9. En dat hij dan daar in dat zaaltje komt en dat iedereen dan aankijkt en dat hij dan iets moet gaan zeggen. En hoe hij zich dan voelde, zeg maar. Dus heel Nederland zag dat. En toen zei Maarten, ja, ik weet wel hoe dat voelt. Ik heb zelf ook een keer bij VVV, een keer tegen Den Bosch of zo, een blunder gemaakt. En toen kwam ik daarboven in die sponsorruimte. Ja, dan zie ik toch iedereen kijken, weet je wel. Dat vonden wij niet helemaal een treffende gelijking, zeg maar.
Maar jullie wilden hem een keer ergens eerder gooien toen.
Dat gevoel kan wel vergelijkbaar zijn. Voor de persoon die betreft. Ja, natuurlijk. Oké, is een wedstrijd misschien niet vergelijkbaar met de teleurgang van de sociaaldemocratie in Nederland.
Wedstrijd VVV tegen Den Bosch hebben we het over.
Ja, maar ik durf wel te zeggen dat ik me misschien wel bijna net zo erg aantoel op dat moment. Zeg meer over mij.
Maar. Ja, dus nee, maar voor de persoon die betreft kan het wel vergelijkbaar voelen.
Ja. Ja. Hij vindt me zielig.
Ja.
We hebben het bruggetje naar voetbal mooi zelf gemaakt, want we willen toch nog eventjes jou over je voetballiefde laten uitweiden. Mijn eerste vraag was eigenlijk, kan je er zelf iets van? Maar dat heb je eigenlijk net al uitgelegd, dat het helemaal niets voorstelt. Nee. Maar het is wel bekend dat je een fanatiek PSV-supporter bent. Hoe ziet een supportende Klaas Dijkhoff eruit in tijden van corona nu?
Ja, thuis voor de tv.
Shirt, PSV-shirt aan?
Bij sommige wedstrijden wel, ja.
Met vrienden alleen?
Nee, alleen, ja, met mijn dochtertjes. Ja. Die trekt dan zijn shirt aan en je denkt, oké, dat is meer een jurk natuurlijk op die leeftijd. Ja. Maar,
welke naam staat achterop?
Geen.
Welke naam zou achterop staan als je er nu eentje van...
Altijd Niles.
Van het huidige team.
Van het huidige team. Oh, Niles. Nee, ja. Van het huidige team. Even... Ja, weet je, als je ouder wordt, wordt het wel anders. Ik vind op een gegeven moment... Kijk... Als je puber bent, dan is het logisch dat je helden hebt.
Ja.
En die blijven dat ook. Dus Niles blijft dat voor mij. Ik vind Van Nistelrooy ook. Nou, Bjorn van der Doelen is natuurlijk cultheld, maar ook fantastische vent. Ik ben nu 40. En om dan een shirtje te gaan kopen met de naam van een gastje van 18, 20 of 22. Ja, Dumfries zou wel kans maken. Die is wel populair bij ons thuis. Maar dat vind ik dan toch... Ja, nee, dat doe ik dan niet zo snel. Dus,
die had nog een vraag voor je. Wij hebben met hem gevoetbald. Dus hij had al gezegd... Moet ik Klaas een keertje vragen voor jullie... Of die ook aan wil schuiven. Blijkbaar kennen jullie elkaar een beetje. Maar hij vroeg zich af of je ooit voor PSV zou willen werken. En als je dat zou willen, wat je dan zou willen veranderen.
Ja, ik heb nu niet het idee dat er iets moet veranderen. Dus of dat er als ik naar de directie kijk... Want ik bedoel, ik ben niet geschikt voor heel veel banen daar. Hè, dus
misschien technisch directeur.
Dat hadden wij voor ogen, Klaas.
Technisch directeur, ja.
Interim technisch directeur eventjes.
Ja, precies.
Wie flik je als eerste uit? Ja, ik hoor je net zeggen van, ja, wie van deze ploeg moet ik nou op mijn shirt zetten? Dus dan, zitten er wel een paar in je hoofd, denk ik.
Nee, dat niet. Maar omdat ik gewoon denk van, ja, ik zie mezelf niet met een shirt lopen, ook van de beste niet. Ik bedoel...
Wie is de slechtste dan?
De slechtste? Ik heb geen ranglijst van.
Er komt wel door iemand als ik zeg slechtste speler van PSV.
Erger je het meest als een nederlaag
neemt? Maar ik had vroeger toen ik als supporter...
Ik erger me niet zo aan spelen.
Heeft je geen actieve herinneringen?
Nee, ik heb in het verleden wel eens geërgerd. Maar ook dat verandert misschien met de leeftijd. Dat je natuurlijk steeds hoe meer fouten in je leven maakt... hoe vergevingsgezinder je wordt naar anderen. Meer de houding, daar kun je aan ergeren. En dan kan...
Via Rutte ben je natuurlijk heel vergevingsgezind, denk ik.
Na 10, ja. Maar ik vind nu niet dat er iemand bijloopt met
houding en stond je niet aan in die tijd?
Nou, bij Lens heb ik wel eens een prachtige voetballer. Echt momenten, echt geniaal. Ja. Maar ook wel eens dat ik dacht in een wedstrijd dat het tegen zat. Dat ik dacht, volgens mij kun je even een paar meter meer maken. Maar soms kan het ook liggen aan gewoon hoe iemand loopt. Dus
dat je zelf niet eigenlijk ziet hoeveel die nou precies loopt.
Dat kan ook, ja, precies.
En wat
dan moet jij het van hebben. Ja.
Ja. Tactische meters, ja, dat is goed.
Nee, maar goed, en ook wat er op de tribune om je heen geroepen wordt. Sommige spelers kunnen heel makkelijk populair worden, maar met minder. En sommige blijven gewoon, omdat ze gewoon een beetje ingetogen zijn, maken ze niet echt contact met het publiek.
Ja.
En dan heb je het gewoon moeilijker, zeker als het even tegen zit. Maar ik heb nu niet... Ja, ik heb die indruk nou niet, eerlijk gezegd, dat er iemand de kantje vanaf loopt.
Ja, Klaas, als de technisch directeur, mag die Duitse trainer blijven zitten? Of,
ja, ik vind het wel een mooi vent, ja. Okay. Ja.
Wat voor type spelers heb jij een zwak doorgaans? Je noemde het
lopers.
Lopers.
Ja. Ja, ja, Niels was natuurlijk niet een...
Dan begrijp ik wel dat Denzel...
Denzel en Bjorn van der Doelen natuurlijk. Maar ook, ik ben ook eerlijk gezegd, Sangaré en Rosario, die worden veel bekritiseerd. Ik snap dat niet helemaal.
Ja.
Maar dus, ja, kijk, Niels combineerde het volgens in mijn ogen allemaal. Die was ook... Nou ja, in de intro hadden jullie het over de nummer Lam en nummer 2. Niels had natuurlijk altijd gewoon nummer 1 kunnen zijn. Ja. In heel veel elftallen was hij de nummer 1 geweest. Maar hij besloot, hij kende zichzelf, dat hij het beste was als hij... En dat was niet omdat hij dan... In de hiërarchie was hij niet per se nummer 2 of zo. Maar hij was wel meer een aangever. Het was altijd een duo. Bijvoorbeeld met Van Nistelrooy. En Van Nistelrooy pakte meer shine. Dat was de ster.
Ja.
Maar Niels was en een harde werker. En kon zichzelf opofferen. Kon ook keihard zijn en voor zichzelf het team opkomen. Dat was niet geen doetje. Nou, en een stylist. Dat spreekt mij eigenlijk het meest aan. Daarom vind ik hem altijd nog de meest complete. En Ronaldo was ook tof om die te zien als supporter. Maar dan, ja oké, okay, die weet je ook dat hij, hoe slechter die is, hoe langer die kan blijven. En als hij echt goed is, hou je hem niet lang. Dan heb je natuurlijk later ook met Mertens en zo fantastische voetballers. Maar ja, dan mag je blij zijn dat je er even van mag genieten.
En Mo Iataren?
Ja, die jongen, die kan er zelf... Natuurlijk kun je altijd zelf er iets aan doen. Maar ik kan me niet voorstellen als je op die leeftijd... al zo veel over je heen krijgt en verwacht wordt dat je zo volwassen bent. Kijk, als er op een gegeven moment een speler van 24 die 3 clubs gehad, dus het wordt tijd dat hij volwassen wordt. Ja, oké, okay, weet je, dan snap ik dat. Maar waar hebben we het hier over? Hij heeft een talent, altijd de beste geweest van zijn lichting. Nou, dat is fijn, maar ook misschien als je de tweede bent van je lichting, dan heb je nog een richtpunt. Dus ik vind dat het heel, heel bizar is hoe allerlei volwassen kerels gewoon zodra ze een microfoon onder hun neus krijgen, een hele bek leeg laten lopen om zo'n gastje helemaal af te fikken. En ook al precies weten hoe het zit.
Vind je dat ze dan meer geïnteresseerd moeten zijn in de sociologie achter zo'n jongen?
Ja, of gewoon even je mond houden. Gewoon niet bijdragen aan het affikken van een gastje die nog in de puberteit zit. Maar dan is het altijd ook op de tribune. Ja, maar hij verdient zoveel. Ja, oké. Okay. Dus als je iemand een hoop geld geeft, mag je hem afzeiken. Ik bedoel, ja, dan zou ik in de politiek ook wel meer hebben willen verdiend. Want dat word je ook
met het wachtgeld erbij tikbaar gaan.
Ja, dat is wel stopgezet, hè. Dus maar ik heb toen mijn auto verkocht om terug te op de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dus, het is niet... Nee, als je rijk wil worden, moet je een andere carrière kiezen. Kijk, dat is voetbal en politiek hebben dat op zich wel gemeen. Iedereen heeft er een mening over en alles wordt uitvergroot. Terwijl, ja... Ik weet niet, een willekeurige luisteraar die denkt... Ja, nou, maar ik zie het allemaal. Moet je je voorstellen dat bij jou op je werk... gewoon elke dag 5 cameraploegen rondlopen... en iedere week 3 programma's zijn... waar iedereen een mening om het hart moet geven... om weer uitgenodigd te worden voor de volgende week... of om zijn column te mogen houden. Ja. Van de week was er zo'n clubhouse. Ik zag dat hij op clubhouse was en ik Dumfries ook. Dus ik ga ze even meeluisteren. Ook
dat is mooi.
In een reet van, kom ik even zo'n meisje. Ja, waar gaan jullie naartoe? En zijn we een groep meisjes? Ik denk, ja, probeer dan maar even je hoofd koel te houden. Als je die leeftijd biedt ze gewoon aan.
Dan zit jij ook mee te luisteren, de onderaan.
Ja, ik maar ben mijn werk aan.
Dat is zo mooi dat je dan...
Onder de
met allemaal meisjes in de chat ziet... en dan zie je zo luisteraars Klaas Dijk.
Klaas Dijk steekt zijn hand op.
Precies, ik ben op een gegeven leave quiet. Ik denk, ga maar weer. Maar ik denk, ja, misschien gaan ze toch wedstrijd hebben of weet ik wat ze het over hebben. Ik bedoel, het is Clubhouse, dus je voert een gesprek waar mensen mee kunnen luisteren. Maar ja, dus ik moet dat medium ook nog een beetje ontdekken. Ik denk
maar
iedereen...
je zegt net, het verschil tussen politiek en voetbal is daarin niet groot. Misschien voel je het brugje al een beetje aankomen.
Is het gezonder toch als je dat... Kijk, dat de trainer en de club en de speler en de begeleiders... Dat zijn al heel veel mensen om zich met één persoon te bemoeien.
Ja.
Dat zou gezonder zijn als het daarbij bleef. Ja, zo werkt het niet.
Maar ik wil een klein beetje brugje maken naar die avondklokkenrellen hier in Rotterdam. Dat Rutte daarna eigenlijk keihard was over degene die daar mee hadden gedaan. En zei, ik ben niet geïnteresseerd in de sociologie erachter.
Ja.
Dat staat eigenlijk haaks op het hele verhaal wat je net vertelt.
Vind je?
Ja, vind ik wel.
Want?
Ja, ik vind ook dat, die, dat je niet zomaar over mensen kan oordelen voordat je begrijpt waar die problemen vandaan komen.
Nou, als Iataren of willekeurig welke andere speler met stenen naar de politie gaat gooien, dan ben ik ook niet meer geïnteresseerd in wat erachter steekt.
Nee?
Nee. Wel op langere termijn misschien, maar dan ga je eerst je excuses aanbieden. Dan ga je eerst je straf uitzitten en je schade terugbetalen. En dan ben ik weer bereid om te luisteren.
En dan zijn er wel grenzen, hele andere problemen die...
Er zijn wel grenzen die, waar je overgaat, waardoor je eerst je plek in de samenleving weer moet herstellen. En je niet aan de beurt bent om... niet als eerste aan de beurt bent.
Maar is voorkomen dan in dat geval niet beter dan keihard straffen?
Ja, voorkomen is altijd beter.
Ja, is wel toch ook van volgende keer voorkomen.
Als wij bijvoorbeeld tegen een...
Nou, maar dat is er ook gebeurd.
Ja, als ik het even
flink op te treden.
Ja, maar als je niet geïnteresseerd bent direct in de sociologie erachter, dan zegt toch eigenlijk dat je niet heel erg geïnteresseerd bent om het de volgende keer te kunnen voorkomen?
Nou, dan ga je er al vanuit dat er een relatie... komt al snel... Op zo'n moment moet er een norm gesteld worden. En de hele samenleving ziet dit ontsporen en ziet het totaal misgaan. En het is niet alleen maar iets tussen jou als gezag en de dader. Je hebt natuurlijk de politie die belaagd wordt waar je voor opkomt.
Ja.
En je hebt de samenleving die zich afvraagt, welke norm, wat voor land leven.
Maar je kan toch tegelijkertijd een norm stellen en ook tegelijkertijd zeggen van, ik wil weten waar deze problemen vandaan komen, zodat we ze gaan oplossen.
Ja, maar welke problemen vandaan komen?
Nou ja, dat er zoveel jongeren blijkbaar de behoefte voelen om op het moment dat er, ja, dat er iets gebeurt wat niet in een straatje ligt, zoals de avondklok, denk ik wel redelijk ingrijpend voor hun. Maar dat er eigenlijk maar dit hoeft te gebeuren. En er staan in één keer honderden jongeren op straat die stenen gaan gooien naar de politie. Ja, wat inderdaad die niet normaal is en nooit normaal mag zijn.
Die stonden met oud en nieuw ook. Toen was er geen avondklok. Dus ja, het is ook gewoon een deel. En dat op lange natuurlijk ben je wel geïnteresseerd op lange termijn. Alleen, ja, ook dan is het ook... als je het meteen dan gaat doen en in de discussie brengt, dan voelt dat voor mij toch als een soort van vergoeilijking. En op dat moment vind ik dat niet aan de orde. Een paar weken daarna en op langere termijn, natuurlijk ben ik dan ook geïnteresseerd in wat er achter zit en of je het kunt voorkomen en hoe je of er legitieme problemen onder liggen of alleen wangedrag. Alleen op dat moment zelf niet.
Symbolpolitiek dat hij dat op dat moment zegt.
Nee, op dat moment zelf gaat voor dat je je kans... dat je je beurt om gehoord te worden even wel verspeeld hebt richting de samenleving. En dat je even niet aan de beurt bent. Dat je aan de beurt bent om je straf uit te zitten en liefst excuses aan te bieden. En na te denken over dat er wat er ook is waar je mee zit, dit nooit er geen excuses voor dit gedrag. Die norm stellen, die gaat dan voor. En dan daarna komt voor mij weer dat je gaat kijken, wat zijn er los van dit problemen die we kunnen helpen oplossen, waardoor er minder spanningen zijn?
Maar dat is toch een andere uitspraak, als ik zeg, ik ben totaal niet geïnteresseerd in de sociologie erachter.
Ja, ik moet eerlijk zeggen...
Op dat moment ben ik dat ook niet, maar nu wel.
Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde, gingen mijn nekharen echt fel overeind staan. Want ik had tegelijkertijd ook Ahmed Aboutaleb Rotterdam een beetje zien toespreken, zeg maar.
Ja.
En die verkondigde eigenlijk dezelfde boodschap, maar op een hele andere manier, waarin die ook de problematiek... Hij sprak ouders aan. Hij sprak iedereen aan op hun verantwoordelijkheid.
Ja,
en niet over
goed.
Hun eigen handelen. Maar, en dat vond ik veel sterker.
Dat is een goed statement.
Ik vond het zo... ik begrijp dat een gedeelte van de achterban waarschijnlijk ferme taal wil horen.
Het zit toch meer in je eigen gevoel, hoor. Er wordt vaak van buiten sneller een soort strategie of iets House of Cards-achtig ingezien dan het werkelijk is.
Is het echt
ik
zo?
Was echt mijn toen ik die beelden zag, ik was echt en dat misschien in de achterban dat je in die zin nog dat je elkaar dan bevestigt in dat gevoel.
Maar we moeten toch ook kunnen verwachten van degene die ons land leiden dat ze hun handelen niet baseren op puur op de emotie die ze voelen.
Dat klopt. Dus maar dat was er ook niet daardoor... Er is toch niet een bepaalde handeling verricht of een bepaalde...
Ja, die uitspraak dat hij niet... Dat hij niet maar dat hij niet geïnteresseerd is in de sociologie erachter. Ik vind het onbegrijpelijk als je politicus bent. Waar ben je dan wel in geïnteresseerd?
Ja, op dat moment was ik er ook niet in geïnteresseerd. Komt dan later weer.
Nee, op zich...
Laten we deze een beetje omwille van de tijd even doorpakken. Want er komt een vacature vrij bij de VVD. En we zijn benieuwd wie jij eigenlijk indruk vindt maken in de Kamer. Misschien los van jullie eigen partij waarvan je denkt... Nou, die zullen we er als VVD wel bij kunnen hebben.
Ja, als bij kunnen hebben.
Ja, wie zou de ploeg sterker maken?
Tjonge.
Als technisch directeur van de VVD.
Juist.
Ja, niet vanwege de mening dan, hè. Ja, we hebben deze 4 jaar natuurlijk een uitgaande transfer gehad. Van Haga.
Ja, soms moet je rotte appels...
Wat is daar eigenlijk mee gebeurd?
Strikt eromheen of niet?
Want ik had niet idee dat hij toen bij de VVD zat, dat hij toen ook zo uitgesproken was.
Nee, in de fractie. Ik vond hem een prettige collega. En ook gewoon loyaal. Dus naar buiten toe riep hij niks afwijkends. En intern liet hij gewoon zijn mening horen. Ook al was het een hele andere invalshoek of had hij een andere mening. Zoals er ook meer dat doen. En uiteindelijk heb je fractieoverleg bepaald in standpunt. Dan was hij gewoon loyaal. Dus ik vond het eigenlijk wel een prettige vent om mee te werken. Ik ben hem nu natuurlijk kwijt. Geïndoctrineerd
door...
Ik weet het echt niet. Ja, ik weet het echt niet.
Je komt toch niet meer terug?
Nee, ik kom zeker niet meer terug. Nee, nou, maar omdat ik vind dat het zover... Ja, dan ga ik... Ik wou zeggen, ik wil geen trap nageven. Maar als ik uitleggen waarom niet, doe ik het toch nog. Maar ik vind dat hij best ver de weg af is. En dat ik ook denk, hoe dan? En wat is daar... Nou goed, ik weet het niet wat daar is.
Heb je nooit gegeven? Je komt toch wel eens tegen?
Nee, want het is geleidelijk aangegaan.
Verbaast het je?
Ja, het verbaast me eigenlijk wel. Mm. Ja. Wat me niet verbaast is dat hij zelf heel erg de diepte ingaat en heel die rapporten checkt. Want hij is ook ingenieur van achtergrond. En alleen nu denk ik, volgens mij... Dit wat ik nu zie is niet, zoals ik hem ken, dat hij dan met een eigenwijze conclusie komt. Of een uitdagende vraag. Maar gewoon een hele stellige lijn verkondigt waarvan hij zelf... Ik kan me niet voorstellen dat hij zelf gelooft dat hij allemaal zegt. Maar goed, misschien zit ik ernaast. Maar goed, dat is de uitgaande transfer. Inkomend. Lodewijk Asscher zou zeker een aanwinst zijn. Sterk die beter.
Ja.
Maar iemand als Bart Snels van GroenLinks, ook een slimme vent. Mm-hmm. Goede dragende speler, zeg maar. Niet een debatkanon, maar wel goed dossiers en snapt het spel. En is ook een goede vent. Wie nog meer?
Is er ook een andere partij die je wel lekker aan de weg vindt timmeren zonder de VVD bijvoorbeeld?
Hmm. Ja, de Partij voor de Dieren. Ja, die doen het goed.
Wat vind je dat ze goed doen?
Ik vind dat ze heel rustig en beheerst. Kijk, als de aarde je horizon is, dan hoef je ook hier op korte termijn. Hè? Dus dat is fijn. Maar dat ze heel rustig en beheerst van echt een radicale actiepartij. Langzaam toegroeien naar... niet dat ze heigerig zijn om mee te regeren. Maar dat ze wel geloofwaardig kunnen beweren daarvoor open te staan. Wel duidelijke normen stellen van je moet wel minimaal dit, anders doen we niet mee. En dat ze ook lukt om problemen, beter lukt nu om niet meer een soort rariteiten show te zeggen. Oh ja, de Partij van Dieren mag nog iets zeggen en uiteindelijk altijd met hetzelfde zinnetje en weten niet precies waar we mee aan moeten. En het pakt ook niet door in een debat.
Is dat lang zo geweest?
Ja. En
kijk elkaar ook aan als zij dan weer gingen praten. Ja. Een schop onder tafel.
Nee, zo, ik krijg honger. maar goed. Dat is stom, lomp van ons. Maar goed, nu lukt het ze wel beter.
Hoe vind je überhaupt eigenlijk het niveau in de Kamer? Ik las geloof vanmiddag een quote over, een hele vrij grappige quote over dat je nogal teleurgesteld was in het niveau in de Europese Raad. Waarin een collega,
ministerraad ook.
Europese ministerraad, waarin een soort van... je vertelde geloof
teleurgesteld is wel jouw... Het snap ik
dat
hoor,
is mijn
jouw
lezing.
Maar dat is een beetje traps geweest. Dat je telt een stapje hoger.
Vanuit de gemeenteraad dacht in de Nederlandse politiek... Dan kom je in de Nederlandse
ministerraad.
En dan denk je, nou, hier zal het wel indrukwekkend worden. En dan kom je op Europees niveau. En dan denk je, nou, wordt nog wel een stapje hoger. Zo interpreteer ik het, maar dat voel je eigenlijk teleurstellend, toch?
Ik snap dat je het zo interpreteert. Mm-hmm. Maar dat is een nadeel van als het geschreven staat. Want mm-hmm. ik vertelde het eigenlijk vrij blijmoedig. Omdat ik het is positief bedoeld. Okay. Er is dus niet een soort...
Je eigen niveau gewoon een stuk hoger lag.
Nou, altijd al. Nee. Nee, maar ik bedoel, democratie hoort te zijn dat er mensen zoals wij allemaal dus ook gekozen worden en besturen.
Ja.
En dat is dus echt zo. Er is niet één plek of zo waarin je denkt van hier is een soort van supermens aan bod of moet je bepaalde echt hele excentrieke vaardigheden hebben. Ja. Of we kiezen onze bestuurders, die had je zelf kunnen zijn en dat is ook echt zo. Ook in zo'n Europese top is het gewoon uiteindelijk heel menselijk en is het mensenwerk.
Ja.
Ik bedoel, alle camera's weg in een zaaltje zonder daglicht, waar je eigenlijk niet mag roken, maar die Jonker, die is nu niet meer voorzitter, maar die deed het dan toch.
Dat is ook een zuiplap, toch?
Ja, ik heb dat, die avond was te kort om echt veel van te zien. Maar het was niet...
Ja, dus, was ja, geen, ik heb wel gepakt in de derde helft, denk ik.
Ja, dat denk dat ik niet. Dat bijhouden, nee. Dat klopt. Die heeft het langer opgebouwd, die lever. Maar ook daar zie je, het is ook gewoon mensenwerk. Dus ja. Je kunt wel het machtigste land van Europa vertegenwoordigen als Merkel. Maar het is niet dat jij even daar de lakens uitdeelt. Ja. Als daar een veel kleiner land, nog kleiner dan Nederland, gewoon met de armen over elkaar zegt en zegt, ja... Mevrouw Merkel, leuk dat je klaagt over die vluchtelingen, dat ik ze in mijn land moet houden, maar ik wil ze niet. En jij zegt weer Schaffendas, ze lopen mij het land in en binnen 24 uur zijn ze het land uit. Dus ik heb eigenlijk niet zo'n probleem, mevrouw. Mm. Dus als u dat een probleem vindt, dat ze te veel naar u komen, dan moet u naar de camera lopen en zeggen weer Schaffendas niet. En ik wil dat de grenzen dichtgaan. Mm. Want zolang u een beetje mooi weer blijft spelen, ga ik niet die mensen bij mij opvangen omdat u het zo graag wil. Ja. Maar zolang die mensen binnenkomen en de dag later weer buiten zijn, heb ik eigenlijk maar één probleem, is dat ze in de trein zitten en dat ik er niet voor betaald word. Dus als ik hier toch zit, maak alsjeblieft een vergoeding voor de trein, want anders gaat het door mijn land heen lopen. En dat is ook zo zielig voor die mensen. Die heeft een vergoeding voor zijn trein gekregen, voor dat superklein landje uit Europees geld. Mm. Dus ik vind het mooi om te zien dat dan, ja, het is ook mensenwerk. En
dat het platter, Merkel, dat het platter is eigenlijk dan je zou voorstellen.
Ja, ook platter, maar ook wel menselijker. Mm-hmm. Het is niet, macht is wordt veel over gepraat, maar en Merkel is machtig en heel goed in de werk. Maar op zo'n moment was zij de vragende partij. Had ze zich in een hoekje geschilderd met die uitspraken. Ja. En kun je een heel klein land zijn, kleiner dan wij, en toch gewoon even je punt maken. En ja, dat vind ik dan wel... Ik vind dat wel geruststellend ergens. Dus ja. Het was niet teleurstellend, maar...
Even iets wat hier een beetje op aansluit. Wat ik me echt niet kan voorstellen, wat ik echt niet heb begrepen, is ik zie wel eens die emotiemeters voorbij komen. Mm-hmm. Je zal er vast een genuanceerd antwoord op hebben, maar ik weet dat met mij veel mensen dit onbegrijpelijk vinden, is dat jullie als VVD hebben stemmen tegen een motie om 500, gaat geloof ik over maximaal 500 weeskinderen, alleenstaande kinderen uit vluchtelingkamp in Griekenland, Moria geloof ik, ja. Om hun onderdak aan te bieden. Mm-hmm. Dan zie ik zie dus die motie en ik zie de partijen die daar tegenstemmen. Dat zijn VVD, PVV, Forum, ik geloof SGP. En als ik dat die, dan denk ik, waarom zou je daar tegenstemmen?
Ik vind dat wij vluchtelingen op moeten nemen, zoveel als wij kiezen. En omdat het ook een gunst is die je verleent om mensen op te nemen in je samenleving. En dat is niet onbeperkt.
Misschien ook wel een plicht, toch?
Maar nee, vind ik niet. Maar onbeperkt. Ik vind het een plicht om te helpen. Maar ik vind het niet een plicht om iedereen
nee, maar in Nederland in dit geval is dan helpen toch misschien gewoon bijvoorbeeld 500 kinderen opvangen.
Ja, ik vind dat je beter kunt helpen door de situatie daar te verbeteren. Dus dat doen we nu allebei. Dus we bouwen daar ook weeshuizen onder Nederlands toezicht. Niet dat we het pand nog moeten bouwen.
Want dat Moria zit gewoon nog helemaal vol, toch nog steeds?
Ja, maar niet alleen met vluchtelingen.
Met wie ook met geen vakantie
migranten die geen vluchteling zijn. Niet, je bent niet per se een vluchteling omdat je in een vluchtelingenkamp zit. Een vluchteling ben je als je uit een oorlogsgebied komt en je het recht hebt op bescherming. Er zijn ook heel veel mensen die...
Hoe maak je het onderscheid? Want ik kan me voorstellen dat die mensen misschien hun papieren ook niet echt per se op orde hebben.
Nee, dus moet je onderzoeken of ze uit Syrië komen, waar het oorlog is, of uit Afghanistan, waar het ook vervelend is, maar niet... in de meeste regio's nu niet tot de vluchtelingenstatus leidt. Of uit Afrikaanse landen waar geen oorlog is. En je ook niet... Dan moet je nog kijken, word je individueel vervolgd? Hè? Dat kan ook nog. Dat je uit een land komt dat op zich als land veilig is, maar voor jouw religie niet of voor jouw geaardheid niet. Dus dat moet allemaal uitgezocht worden dan.
We doen dat niet onbeperkt, maar ik bedoel, dat gaat over 500 kinderen op een bevolking van 17, 18 miljoen. Dat
ja, is maar volgende onbeperkt. Week zijn er weer 500. Ja, dus er is nooit 500, dat lost het niet
dan
op.
Dan is het principieel dus.
Er zijn miljarden kinderen in de wereld die het beter af zouden af hebben in Nederland.
Dus dan, maar ja, dat is toch niet echt een argument om dan hier niet te helpen?
Voor mij wel. Dus we helpen nu, omdat ik ook vind dat we niet... Ik vind ook niet dat we niet helpen. Dus de vraag is, iedere keer doet dingen, je helpt mensen. We vangen hier in Nederland ook veel vluchtelingen op. En dan is er een schrijnend geval dat op tv komt. En dan zeggen partijen, ja, jullie doen niks om te helpen. Terwijl ik denk, nou, we deden al heel veel om te helpen. En als dit niet op tv was geweest, dan had je ons nu niet verweten dat we niks deden. Dus ik vind dat je moet bepalen...
Maar dat is ook de rol van de media, toch? Om dan op zulke dingen te wijzen.
Ja, ik verwijt de media dat niet. Ik vind alleen raar dat triggert dan ineens het verwijt dat je niet helpt. Terwijl
ja, dat is misschien
ik heb
niet
de media niet nodig om te helpen. Dus ik baseer wat ik vind dat we moeten doen niet op die incidenten. Bij die incidenten help je wel. Maar dan stuur je bijvoorbeeld hulp naar om het daar te verbeteren. Of je wat we nu doen, we zijn aan weeshuizen aan het oprichten.
Het liefst buiten de landsgrenzen, dus dat is je standpunt. Vind je niet dat je ook los van die mensen, dat je ook die Grieken en die Italianen met een gigantisch probleem opzadelt, omdat zij nou toevallig aan die buitengrenzen van Europa wonen?
Ja, ik vind niet dat ik ze ermee opzadel. Nou ja, niet maar zij zijn daarmee opgezadeld. En op het moment dat we zeggen, nou, we gaan niet veel doen aan de opvang buiten Europa. We gaan meteen alles herverdelen. Dan zal dat op korte termijn tot een verlichting leiden. Maar dat leidt alleen maar tot nog meer mensen komen. Dus uiteindelijk hebben ze daar, zijn ze daar alleen op korte termijn even mee geholpen. Dus uiteindelijk...
Maar er was nu toch gewoon in dat kamp echt een crisissituatie gaande? Waar volgens mij ook, als ik het goed zeg, de VN rapport over uitbracht dat er echt een acute crisis was. En dat daarom de vraag was, joh, neem nog 500 mensen op.
We hebben er toen gezegd, er mogen er 100 komen. Die zijn er nog steeds niet. En dat is niet omdat wij de boel traineren. Dus ja, er is een crisissituatie, maar er is wel meer. En dat was toen heel koud even. En er was een brand uitgebroken. Ook dat was niet uniek, maar deze brand was groter en kreeg ook meer aandacht. Ja, ik ben zelf ook in Moria geweest, dus toen ik staatssecretaris was. Toen brak er ook een brand uit. En 2 weken daarvoor was er ook een brand geweest. Dus ja, het was een hele rotte situatie. Maar deze situatie, maar dan, ja, die herhaalt zich wel vaak.
Maar als je zegt, we hebben gezegd, we mogen er 100 komen. 100 is toch een lachwekkend getal.
En 500 niet.
Ja, maar ja, minder lachwekkend dan 100. Nog.
Ja. 500. Als je daar als je met je grens trekt...
20.000. Waar neem je niet heel kamp over, joh?
Ja, maar ja, hoezo als je 100 lachwekkend vindt, waarom dan geen 500? Als dat de aanvraag was in eerste instantie.
Ik had 0 gedaan. Ik had de mensen daar geholpen. Dat doen we nu ook. Maar ik heb niet gezegd 100.
Maar als je ze daar
omdat ik dat wil. 100 is niet mijn keus om te doen. 100 was een compromis met andere partijen die per se wilden dat er iets... Dat we wel mensen overnamen.
Ik vind het echt het moeilijkste probleem wat er is. Want je aan de ene kant is het natuurlijk, ja, daar hebben we het eerder ook al over gehad, de plek waar je geboren bent en dat heeft gewoon invloed op hoeveel geluk je hebt in het leven. Nou, wij hebben vrij veel geluk in Nederland. Mm-hmm. Waarom zouden we dat andere mensen niet gunnen? Maar aan de andere kant weet je ook dat als je de poorten wagenwijd openzet, dat er dan ook een situatie waarschijnlijk ontstaat die niet houdbaar is. Dus echt, ik ben blij dat ik in de politiek zit. Want,
ja.
Ik vind dat er sowieso geen... Want dit gaat natuurlijk zeker met de toenemende klimaatproblematiek... Ja. Gaat dit alleen nog maar meer komen. Er worden gewoon, denk gebieden, dichtbevolkte gebieden op de wereld worden gewoon onleefbaar.
Ja.
En die komen allemaal naar de plekken waar het goed
ja,
is.
Ja, er worden ook de orde ook weer delen. Ten eerste moet je natuurlijk proberen dat effect te beperken. Dus niet erbij, er worden ook weer delen leefbaarder. Er worden ook...
Zoals? Groenland.
Ja, dat
wil je terug hebben, toch?
Waar het warm is, wordt het warmer. En waar het koud is, wordt het minder koud.
Gaat de VVD daar nog een bot op doen op Groenland?
Nee, ja, dat, op zich had hij... Dat vond ik nog een minst slecht idee van ongeveer al die jaren. Dat was het beste interessante development.
Oh, groot eiland, hoor.
Ja, dat heeft ook volgens mij... Ik weet niet of het al een golfbaan heeft. Ik kon niet ook een aanleggen.
Ik denk dat het tijd is voor een korte voorspelling. Want we hebben nog één sponsorblokje af te werken. Easy Toys voorspel.
Het voorspel. Voorspelspel.
Een voorspelling deze week moet zijn... wat is de eerstvolgende partij die een boycott naar Qatar... naar het EK, WK in Qatar gaat uitroepen? D66 en ChristenUnie hebben dit al uitgeroepen.
Oh, die willen ook echt een boycott.
Ik wil een voorspelling, maar ik wil even de eerste spelregels uitleggen... want er is okay. Daadwerkelijk wat te winnen, Klaas.
Ik denk dat hij dat vindt wel.
Dat hij dat vindt, ja.
Ja, denk het wel.
Een Easy Toys goodie bag, die is voor jou, mocht je het goed hebben. Maar je mag hem ook weggeven als je er geen interesse in hebt. Maar dan willen we wel even weten aan wie je hem cadeau doet.
Ja, redelijk discreet.
Ik weet niet wat erin zit.
Je kan aan Maarten vragen of het goed werkt.
Ja,
het
werkt fantastisch. Ja, wat zit erin? Alles waarvan je denkt, zou het erin zitten? Ja, dat zit erin.
Wat een reclame voor de sponsor dit.
Ja, dan ga ik toch eerst zelf kijken wat erin zit.
Heel goed.
Dan ga ik het meteen weggeven. Anders geef ik het wel weg aan iemand die single is in coronatijd.
Mark Rutte. Die is wel goed, toch?
Maar goed, D66 en ChristenUnie hebben er al iets over gezegd. Wat denk je dat de volgende partij wordt die een boycott gaat uitroepen?
Ik twijfel een beetje tussen de dieren en de PvdA.
Ja, je hebt nog een paar weken, dan kan je het gewoon zelf doen.
Als je me echt graag wil, ik wil het zeggen. Dan spreek je er nu tegenuit en neem je zo gelijk de goodiebag mee.
Boycott, nee, daar ben ik niet van. Waarom hebben ze het nog niet gedaan? Omdat het zo makkelijk inkoppen als je van die lijn bent.
Ja, als twee het gras voor je voet al hebben weggemaakt.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dan moeten ze gedwongen worden. Mm-hmm. Even die vragen vergens insteken morgen bij iemand.
Gaan we eens even kijken of het echt een CEO van Binnenhof is.
Nee, ja. Ja. Ik denk de Partij voor de Dieren, omdat sowieso vanwege al het vliegen het al niet moet. Laat ik het daar maar ophouden.
Ik hoor tussen de regels door dat het voor jou, dat jij dit sowieso niet gaat uitroepen.
Nee, een beetje laat ook.
Aan de late
kant. Ik denk dat er was toch niemand die dacht, we gaan het in Qatar organiseren. En dat gaat supergoed en netjes. De toekenning van het WK gaat daar zorgen voor een revolutie in de mensenrechten. Ja.
Beter laat dan nooit.
Maar het komt natuurlijk
als het echt niet goed is.
Het komt ook vooral dat er een onderzoek afgelopen week naar buiten is gekomen, waarin geloof ik 6500
mensen dat is echt mensen zijn overleden.
Dat is bizar veel, man. Dat is toch niet nu nigger nieuw? Dat wisten we toch al? Ik zie al jaren documentaires. Ja, het aantal loopt natuurlijk op. Omdat ik dat Qatar nog één keer waarschuw.
Nee, ja, weet ik veel. Maar dat je had toch wel iets kunnen zeggen. Van, weet je, doe mee aan het WK, dan gaan er 6000 mensen dood.
Ja, dat is schofterig, maar ik vind dat vermenging van sport inzetten voor je politieke doeleinden, vind ik voor een land als ons niet passend.
Tot slot, Klaas, aanrader van de week. Ik ben benieuwd wat jij wilt meegeven aan de luisteraar om deze week eens even achteraan te gaan.
Nou, voor deze week, even nadenken. Al die verkiezingsprogramma's. Moet je even lezen.
Mevrouw Marijnis kreeg het voor elkaar om de eigen website te
kippen. Website. Dus
en Maarten vond het goed.
Maarten vond het een prachtige website.
Mooie website, hoor.
Prachtig, hè? Ja. Goeie tekst ook, hè?
Ja.
Ja. Nee. Er zit een hele... op Disney Plus heb je WandaVision, is een nieuwe serie. En die vind ik echt... Ja, mijn vrouw is echt helemaal Marvel-fan. Dus we hebben een paar maanden geleden echt... al die films, 26 of zo, gekeken. Dus nou ben ik bij. Maar die vind ik echt voor het hele Marvel... je toch het idee hebt over lekker makkelijk, leuk popcorn. En is deze wel, zit wel heel knap in elkaar. Echt een knappe serie.
Hoe heet die nog één keer?
WandaVision.
Ja. Okay, ja. Okay. Ik wil mensen wijzen op het gesprek van Matthijs van Nieuwkerk... bij zijn zaterdagavondprogramma. Matthijs gaat jouw door idool, of zo. En het gaat over het gesprek met Harry Saxioni. Heeft iemand dat gezien?
Gitarist.
Ja, die gitarist. En die vertelt, Harry Saxioni, een oude gitarist. Geweldig gitarist trouwens. Maar die vertelt een waanzinnig verhaal. Een tragisch verhaal ook. Over dat hij tijdens zijn carrière 40 jaar lang gestalkt is door een meisje. Dat begon toen het meisje 14 was. Totdat ze 54 was en overleed. Maar dat gesprek is echt de moeite waard. Dat was echt een goed verhaal. Maar ook het zit ook hele tragische kant aan. En hij vertelt het mooi. Dus dat is de moeite waard om terug te kijken.
Mooi. Ik heb deze week op aanraden van de vriendin van mijn broertje... de driedelige serie over... de val van Srebrenica gekeken door Koen Verbraak of zo.
Ja.
En dat was volgens mij 1995 zoiets. En toen was ik nog te jong om dat echt bewust mee te maken. Maar ik heb natuurlijk heel veel over gehoord. Maar ik wist eigenlijk nooit nou wat er precies gebeurd was. En hij heeft echt met een aantal mensen die daar in dat... die Dutchbed mensen, heeft hij een reportage gemaakt. En die kijken daar dan op terug. En dat is echt... echt pijnlijk. En je ziet ook ook gewoon de pijn bij die mensen en het trauma. En ik vond het echt een hele indrukwekkende...
Op NPO, denk ik.
Ja, staat op NPO. Die kan je zo terugkijken.
Nice. Ik heb het boek van Jesse Frederik gelezen over de toeslagenaffaire.
Een boekie?
Het is een boekie.
Van de correspondent ook?
Lekker, die zaten ze te wachten met de twee.
Hij heeft alles weer afgedinkt.
Ja. Ik weet toch wat Klaas... Je hebt hem ook gelezen volgens mij.
Ja, 5 sterren. Van een heel goed boek.
Ja, en wat hij vooral heel erg aan het licht brengt is hoe een beetje die... driehoekwerk tussen de media, de uitvoering, bijvoorbeeld de Belastingdienst in dit geval, en de Tweede Kamer, dus de mensen die de wetten maken. En hij is ontzettend kritisch op de rol van de media. En dat is, hebben wij het ook wel eens over gehad met z'n drie. En ik hoorde tussen neus en lippen door ook bij jou net een beetje terug, dat heel erg dat dingen ophypen en op trend springen. En dat ging dan bijvoorbeeld over de Bulgarenfraude. En ja, het is journalistiek, steekt het volgens mij echt hartstikke goed in elkaar. Hij heeft ontzettend veel onderzoek gedaan. En het
andere
is...
journalisten vonden dat niet.
Nee ja, omdat hij pakt mensen echt keihard aan. Omdat hij gewoon feitelijk
ook,
zegt...
Ook de politiek wel, hoor. Even dus, terecht, hoor.
Ja,
ja.
Ja hij is niets ontziend. Is dat een woord? Niets ontziend?
Ja.
Ja.
Het is niet een roman die heel lekker wegleest, maar het zit superveel informatie in. En het geeft wel, denk ik, en Klaas, jij kan het beter bevestigen denk ik, dan ik, een goede inkijk in hoe dat nou allemaal een beetje in zijn werk gaat.
Ja, ja, ik vind het, als je hebt natuurlijk het Kamerrapport, dat leest nog iets moeilijker. En dat is dat wat erin staat klopt, maar het mist wel dingen. En dit is wel de aanvulling eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel onmisbaar als je het hele probleem wil zien.
Staat dit achter die zwarte tapies van de Rutte doctrine?
Het is wit, hè? Ja. Nou, kost minder inkt, is beter op het milieu.
Partij van de Dieren, daar gaat hij in.
Nee. Ja, nee, het is een goed boek, zeker. Ja. En die documentaire ook, ja.
Gaan we naar het nummertje denken?
Ja, liedje van de week. Ja, ik ben erg benieuwd.
Ik had daar nog wel een klein vraagje over. Ik zat gisteren toevallig Kiespijn te kijken. En,
ja, heb ik ook gezien.
Daar kwam dat, daar zat Lucky Fons, de derde. En er kwam een filmpje van jezelf. Wat je had gemaakt. En er zat op de achtergrond zaten een paar albumhoezen. Mm-hmm. Waaronder eentje van Lucky Fons.
Ja.
Nou, daar ben ik niet zo'n ongelooflijk groot fan van Lucky Fons. Maar die andere, die vond ik wel mooi. Was volgens mij Arcade Fire en... Vader John Misty. Dus ik voel me eigenlijk af, is dat je eigen muziek smaak of is dat toevallig in een kroeg?
Nee, dus thuis. Arcade Fire, die heb ik er gehangen. En Lucky Fons, mijn vrouw. En Vader John Misty heb ik er ook zelf neergehangen, ja.
Uitstekende uitstekende muzieksmaak voor een VVD, denk ik.
Ik weet niet of ze het bij voor me gaan afspelen, maar wel lekker muziek.
Nee, ja, dan krijg je wel ruzie, hè, over muziek. Of disco, of wat was het, klassiek, ja. Ja, dat is toch saai bij ons. Zo'n ruzie heb ik nog nooit meegemaakt.
Maar goed, heb je nog een mooi nummertje om
te sluiten? Ja, het nieuwe album van Balthazar.
Kijk, Sense. Nee, krijg nou wat.
Heb je geluisterd of niet? Nou, nee, hij heeft niet helemaal afgeluisterd. Nee, niet Thomas heeft hem
vorige week
hebben we al twee aangeraden.
Ja, maar hebben we geen nummertje laten horen.
Oké,
dus
ik had Losers.
Ja.
Mooi.
Passelijk.
Ja. Okay. Nou ja, dat niet. Maar het is optimistischer dan de titel klinkt. Het nummer.
Dankjewel Klaas, leuk dat je er was. En veel geluk in je, ja, in je,
ja,
je
pad ook.
Komt. Thanks en tot volgende week.
Tjus.
De Fokkert, allereerste vraag. Wat gaat er door je heen?
Ja, vooral opluchting dat het erop zit. Dus het was weer een lang en pittig gesprek. Dus het was leuk, maar ik ben ook blij dat het erop zit.
Wat vond je van Klaas Dijkhoff?
Ik vond het een sympathieke vent eigenlijk. En ja, misschien kwam zijn ware aard toch een klein beetje naar boven toen we het bijvoorbeeld hadden over Camp Moria. Maar ik denk over het algemeen dat het een hele sympathieke vent is.
Vind je dat de VAR daar nog even naar moet kijken, naar zijn uitlatingen over Camp Moria?
Ja, ik zou wel willen dat de VAR, en we hebben de media aangewezen als de VAR van de politici vandaag. Ik vind wel dat die dat even moeten factchecken.
Denk je echt dat hij nooit meer terugkomt of zien we hem à la Arjen Robben volgend jaar weer?
Nee, ik denk niet volgend jaar, maar ik denk als zijn kinderen het huis uit zijn, dat hij niet weet hoe snel hij terug moet komen.
Over 4? Rutte 5?
Nee, ja, zijn oudste kind is nu 3, dus ik verwacht niet dat zijn dochter met 7 jaar het huis uit gaat. Maar ik denk als Rutte 7 gesneuveld is, dat Dijkhoff 1 van start kan gaan.
Hey, er vielen een aantal dingen over een biertje doen met Mark. Een wijntje met Mark eigenlijk, een biertje met Klaas. Lijkt het je nou gezellig zo'n avond?
Ik zou een pilsje met Klaas lijkt me best leuk. Een wijntje met Mark daarentegen. Ik denk dat kijk, iedereen moet ook weten waar je goed in bent. Ik denk dat bijvoorbeeld Bart Vriends, onze presentator, die zou prima een wijntje kunnen doen met de Minpress, zoals hij hem zelf ook mag noemen. En ik denk dat jongens als Thomas en ik meer geschikt zijn gewoon voor een gezellig biertje met Klaas Dijkhoff.
Ja.
Of zoals Thomas zegt, Klaasie.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Nee, jij bedankt.
Jij bedankt.